deze studie die heeft de naam Hoe de Bijbel te interpreteren. De sleutel tot het correct begrijpen van iedere passage in de Heilige Schrift wordt gevonden in Johannes hoofdstuk 5, vers 39 en 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 15. Johannes 5, vers 39. Onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben en die zijn het die van mij getuigen. Onderzoekt de schriften, dus een gebod, een beveltoon geschreven, als opdracht van God, de Heilige Geest, aan iedere christen. De nieuwe Bijbels veranderen dat in stelling, gij onderzoekt de schriften. Maar dit is een opdracht van God, onderzoekt de schriften in de Statenbijbel. De tweede tekst die ons helpt om het principe van schrift met schrift te vergelijken en te studeren, goed te begrijpen, wordt gevonden in 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 15. Benaastig u om uzelf een gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. In zichzelf te benaastigen, zoals in Johannes 5 vers 39 duidelijk wordt, u dient dat te studeren, te onderzoeken. Dan nu, dat is een uitspraak zoals Johannes en Paulus hem opgeschreven hebben, maar Petrus in zijn tweede brief, hoofdstuk 1, vers 20, geeft een derde principe, waarin hij zegt, dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Je kunt dus niet naar een mens gaan of naar een kerk gaan om de correcte uitleg te krijgen, je eigen uitleg eraan te geven of te horen. De schrift is degene die zichzelf uitlegt. En de auteur zelf, God, specifiek God de Heilige Geest in vers 21 van 2 Petrus 1, is degene die u daarin kan helpen. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Nu, er zijn een paar dingen die bijzonder belangrijk zijn als het gaat om überhaupt iets van de schrift te interpreteren, wat geen religieuze leider, wetenschapper, leraar of kerk kan doen. En hier zijn de drie, ik kan zeggen, ankers die God daarin de schrift heeft gegeven. De eerste in Genesis hoofdstuk 41 vers 16. Jozef antwoordde Farao zeggende, het is buiten mij, God zal Farao's welstand aan zeggen. God zelf dient u dat aan te zeggen wat in de toekomst in de schrift verborgen ligt. In de middelste anker wordt gegeven in Daniël hoofdstuk 2 vers 28. Daniël hoofdstuk 2 vers 28. Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in de laatste dagen. Uw droom en uw gezichten, uw hoofd op uw leger zijn deze. En dan komt hij met zijn uitleg. Een heel belangrijk principe hier. Een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Jozef was een droomuitlegger en hij geeft weer, God zal Farao's welstand aanzeggen. Met andere woorden, verder openbaren. En de derde die hier aangegeven wordt, is in de schrift het derde anker in het Nieuwe Testament. Mooi verdeeld tussen het begin, het midden en het einde. In Lucas hoofdstuk 24 vers 45. Lucas hoofdstuk 24 vers 45. Daarin lezen we. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schrift verstonden. De schriften dienen alleen te kunnen worden verstaan als de Heere Jezus Christus zelf het verstand van zijn volgelingen opent. Dat is het eerste wat u dient te doen, de Heer te vragen uw verstand te openen. God is de interpretator van de schrift, niet een paus, een kardinaal, een aartsbisschop, een bisschop, een priester, een professor, een voorganger, een rabbi, een Griekse of een Hebreeuwse wetenschapper. En dat is ook precies datgene wat de Heer Jezus Christus belooft voordat hij heen gaat tot zijn vader voor het kruis, zegt hij tot zijn discipelen in Johannes hoofdstuk 16, vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. En hij zegt in Johannes 17, vers 17. Uw woord is de waarheid. Maar hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Nou, hoe leidt de Heilige Geest u in alle waarheid? Dat is een belangrijke vraag in de laatste dagen, waarin er een geweldige afval is rondom u, inclusief in de gemeente. Dat zijn de opnieuw geboren mensen die de gemeente van de levende God opmaken. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 13 zegt, de welke wij ook spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Met andere woorden, het gaat om de woorden, twee keer genoemd, van de levende God. Dat men geestelijke dingen samenvoegt. Dus om te begrijpen wat de Heilige Geest in zijn boek zegt, dient u de woorden van de schrift te vergelijken met de woorden van de schrift. Want de woorden die hij spreekt, die zijn geest en zijn leven, naar Johannes 6, vers 63. Dit was het leidende principe van de reformatie. Sola scriptura, alleen de schrift. En je interpreteert de schrift niet door de katholieke leer of traditie of de bevelen van de paus, kardinalen of bisschoppen te volgen. Je interpreteert de schrift door de schrift zelf. Er zijn zekere wetten of principes die de Bijbelstudent dienen te leiden om tot de correcte interpretatie te komen. Wat hij nodig heeft is een Nederlandse Statenbijbel, een voltallige Tomius concordantie, die kunt u bij onze stichting kopen, of een elektronische concordantie op de Statenbijbel, en eventueel een woordenboek, hoewel dat ook al wat discutabel is. U kunt beter ervan uitgaan dat God een ingebouwd woordenboek in de Statenbijbel zelf heeft gelegd. Dat zullen we later nog bespreken. En zo kunt u, als u bekend bent met deze principes, tot ontdekkingen komen die hier u persoonlijk kan laten zien. We noemen ze hier in de volgorde. We noemen er een stuk of 7. En bij de volgende week zullen we er nog 8 noemen. Het eerste is de wet van letterlijke interpretatie. Neem altijd de eenvoudige, zichtbare, duidelijke, letterlijke betekenis van ieder vers. Met uitzondering wanneer dat absoluut onmogelijk is. Met andere woorden, als de passage heel duidelijk figuurlijk spreekt. Vraag is dan, hoe kun je weten of iets figuurlijk is of niet? Omdat de Bijbel zelf die figuren definieert. Bijvoorbeeld de Heer Jezus Christus spreekt bij zijn wandel op aarde in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 7, vers 6. Van honden en zwijnen. Geef het heilige de honden niet en werpt uw palen niet voor de zwijnen, opdat ze niet de enige tijd dezelfde met hun voeten vertreten en zich omkerende u verscheuren. Nou, u heeft erbij geen bijzondere wetenschap nodig of een kerk nodig die zijn eigen persoonlijke traditionele betekenis van zulke termen aan gaat geven. Omdat Simon Petrus aan de hand van schrift met schrift, dus een concordantie, definieert in 2 Petrus wat die honden en die zwijnen figuurlijk voor betekenis hebben. En ze worden gedefinieerd in 2 Petrus, hoofdstuk 2, vers 1. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Ook de Heere die hen gekocht heeft verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. In vers 22 lezen we, maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt, de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Nou, verloren mannelijke valse profeten, dat zijn de honden, verloren valse vrouwelijke leraren, dat zijn de zwijnen, de zeug. De Bijbel zegt wat het betekent en betekent wat het zegt. En als we hier iets zeggen, op het internet, op de radio of op een video, dan is het zo dat we zeggen wat de Bijbel leert over dit thema en niet wat ik denk dat het moet zeggen. Het is niet zozeer belangrijk wat de tekst betekent of leert. Het gaat erom wat het zegt. En het zegt is verbonden met bepaalde woorden. Een oud gezegde gaat, als de duidelijke betekenis van de schrift zin maakt, zoek dan geen andere zin. U dient niet een of andere vergeestelijkende betekenis aan de schrift te geven die de Heilige Geest er helemaal niet ingelicht heeft. Nu, als de betekenis van een passage duidelijk figuurlijk is, dat is een ander verhaal. De schapen, Johannes 10, zijn duidelijk niet vierbenende wezens die in het veld gras eten, maar de Bijbel definieert ze in Johannes hoofdstuk 10, vers 25, 26, 27 en 28. Dan spreekt hij over zijn schapen, zijn volgelingen, Joodse en Griekse volgelingen. Een van de problemen, en ze hebben er veel, die de kerk van Rome heeft, is om bepaalde passages die figuurlijk zijn, letterlijk te nemen, en die letterlijk zijn, figuurlijk te nemen. Het beste voorbeeld is de brood en de beker, zoals beschreven door de Heilige Geest in Matthäus hoofdstuk 26, vers 26, 27 en 28. En dan zegt hij, neem eet, dit is mijn lichaam, in vers 26. En dan de drinkbeker, gedankt hebbende, gaf hij hun die zeggende, drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. De katholieke priester zegt u, naar de leer van Rome, dit is het letterlijke lichaam en het letterlijke bloed dat Jezus heeft gegeven onder het mom van brood en wijn. En hoewel Jezus Christus zelf zegt in Johannes 6, vers 63, het vlees heeft geen nut. En Paulus, u zegt dat de gemeenschap met het lichaam en het bloed van Jezus Christus is de christen zelf, naar 1 Korinthe hoofdstuk 10. de Kerk van Rome het letterlijk neemt. We zullen nog even bekijken in 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 16 en vers 17. Het beste voorbeeld hierin is hoe de schrift zichzelf verklaart in Matteüs 26, vers 26 tot en met 28, is hoe Paulus dat doet in 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 16 en vers 17. De drinkbeker, de dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl we allen eens brood deelachtig zijn. Met andere woorden, het brood en de nieuwe wijn, druivensap, in het avondmaal zijn figuren, zijn typen, zijn beelden. En de Bijbel zelf geeft u, in door schrift met schrift te vergelijken, aan wat het is. Het is een gemeenschap met het lichaam van Christus en niet in het gemeenschap met het bloed van Christus. De tweede wet die belangrijk is, is de wet van het eerste noemen. Dat is de eerste keer dat een woord verschijnt in de schrift en dat zet eigenlijk, geeft de betekenis weer. De associatie, de basis, bedoeling, betekenis die het woord door de rest van de schrift vasthoudt. Nu, zo'n woord kan in de loop der tijd wat verduidelijkt worden, uitgebreid worden, gekwalificeerd worden, maar de oorspronkelijke betekenis blijft het behouden door de hele schrift. Een voorbeeld daarvan is de eerste keer dat het woord liefde opduikt in de Bijbel. Het heeft te doen met de liefde van een vader voor zijn zoon, niet de liefde van een man voor een vrouw. En dat is belangrijk als je het hebt over liefde tot God, voor God. Dan dien je via of door de Zoon tot de levende God te komen. Want de Vader heeft de Zoon lief gehad. En we zien het bijvoorbeeld in Genesis hoofdstuk 22, vers 2. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen, dien ik u zeggen zal. Hier wordt het woord liefde het eerste keer genoemd, en dat is van een vader tot zijn zoon. Eenzelfde voorbeeld zien we als het gaat om het woord zondaar in de schrift. Dat vinden we terug in Genesis hoofdstuk 13, vers 13. De mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. Is verbonden met seksperverse mensen, sodomieten. En dat toont aan dat in de rest van de schrift dit een geweldige zonde is voor God. En we zien dat bijvoorbeeld in Leviticus, hoofdstuk 18, vers 22. En van uw zaad zult gij niet geven om voor de Moloch door het vuur te gaan, en de naam uw gods zult gij niet ontheiligen, en ik ben de Heere. Bij een manspersoon zult gij niet liggen, met vrouwelijke bijligging. Dat is een gruwel, zo wordt het door de Heer aangeduid. Leviticus hoofdstuk 20, vers 13 zegt, wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben met vrouwelijke bijligging, zij beiden hebben een gruwel gedaan, ze zullen zekerlijk gedood worden, hun bloed is op hem. In Romeinen hoofdstuk 1, vers 26 en vers 27 zien we hoe dat ook beschreven wordt na de kruisdood van Jezus Christus onder het nieuwe verbond. Romeinen hoofdstuk 1, vers 26 en vers 27. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijke gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. Insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw. Zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. En iets verderop in 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 9 wordt het nog eens met andere woorden aangestipt. 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Vers 10. Dwaal niet nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. Het is een van de smerigste zonden die een zondaar kan begaan. En het heet in de Bijbel geen vrolijk zijn of een alternatieve levensstijl hebben. Het derde principe is de wet van de eerste toepassing. Elk schriftgedeelte heeft een eerste toepassing, de eerstellige toepassing. En de reden is dat de schrift met een bepaald doel gegeven is. En na 2 Timotheüs hoofdstuk 3 vers 16, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot ten eerste lering. De leerstellige betekenis van een passage dient vastgesteld te worden voordat er een andere toepassing wordt gemaakt. En de andere toepassingen zijn vaak de vergeestelijkende, de persoonlijke en de geschiedkundige. Ten vierde, de wet van progressieve openbaring. Dat betekent dat er een waarheid in leer van een leer stapje bij beetje bij beetje duidelijker wordt naarmate meer openbaring wordt gegeven in de Bijbelse geschiedenis. U krijgt niet het totale beeld van de waarheid van de vleeswording van Jezus Christus, de maagdelijke geboorte, de verzoening, de antichrist of de wederkomst in Genesis hoofdstuk 3 vers 15. Al deze gedeelten worden in dit vers aangestipt, maar om tot een volkomen begrip van deze leerstellige waarheden te komen, dient u Jesaja hoofdstuk 7 te lezen, Micha hoofdstuk 5, Jesaja 53, Psalm 22, Romeinen hoofdstuk 5, Galaten 4, Lucas 1 en 2, 1 Timotheüs hoofdstuk 3, 2 Thessalonicenzen 2, Jesaja 63, Openbaring 14, Openbaring 19 en Habakkuk 3 en dergelijke goed te studeren. Die zijn allemaal veel later geopenbaard en opgeschreven. Mozes had meer openbaring dan Adam of Noach. David begreep meer dan Mozes. Jesaja had meer dan David. En apostelen hadden meer begrip van het Oude Testament dan de Oud-Testamentische schrijvers. Waarom? Ieder had meer openbaring van de schriften die ze hadden ontvangen dan degene voor hen. Dat is progressieve openbaring. Dan gaan we naar het vijfde principe, hoe de Bijbel te interpreteren. Dat is de wet van het toenemend toevoegen van details. Dat is waar de hoge critici in Astruc een heleboel zaken in het Oude Testament door elkaar gehuzzeld hebben. In plaats van te realiseren dat Genesis 2 u de details geeft van de schepping van de mens die niet in Genesis 1 wordt gevonden, gaan zij ervan uit dat deze twee hoofdstukken, Genesis 1 en Genesis 2, geschreven zijn door twee verschillende auteurs en door een latere redactorschrijver samen zijn gevoegd. In plaats van dat ze door Mozes zijn geschreven, zoals de Heer zelf zegt in Lucas 24 vers 44, Johannes 1 vers 17 en Johannes hoofdstuk 5 vers 45 en 46. Genesis hoofdstuk 5 zegt niets waarover Henoch heeft geprofeseerd. Maar de inhoud van die profetie, die krijgt u in Judas 14 en 15. Judas 14 en 15 zegt het volgende over de inhoud van de prediking van Henoch. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege alle goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben en vanwege alle harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Daarmee verbonden is het principe: interpreteer nooit een duidelijke passage in het licht van een onduidelijke passage, maar een volkomen tekst, uitspraak, ook niet door een onvolkomen uitspraak. Leer altijd het onvolkomene of onduidelijke te interpreteren door het volkomene en duidelijke. Een goed voorbeeld van een onvolkomen verklaring is te vinden in Lucas hoofdstuk 16, vers 18. En daarin lezen we in de Heilige Schrift: een iegelijk die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel. En een iegelijk die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel. Maar de volledige verklaring, de volledige stelling, die wordt door Jezus Christus gegeven in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 19, vers 9. Daarin lezen we: maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, die doet ook overspel. Anders dan om hoererij. Het is bijzonder belangrijk, dat is de volkomene uitspraak. In betrekking tot deze wet is het ook een goede vuistregel om nooit uw grondgeloof op een vers te baseren dat duister is. Als het vers niet heel duidelijk is, moet u er niet uw theologisch systeem op gaan bouwen. Dat betekent niet dat er geen vers in de Bijbel zijn die niet geïnspireerd zijn. Alles is geïnspireerd en voor God ingeademd, uitgeademd. Of ze niet, ze zijn allemaal autoriteit. Maar er zijn fundamentenversen waarop je beter geen theologie kunt bouwen. Het is net als bij een huis, dat al de bouwmaterialen die gebruikt worden om het huis op te bouwen, de muren, de stenen, het glas, het staal, de draden en dergelijke, die zijn belangrijk. Maar u gaat uw huis niet op het fundament van TL-buizen bouwen. Waarom zou u uw geloof betreffende het Nieuwe Testament, zijn redding, gaan bouwen op een vers als Handelingen 2, vers 38? Dat vers wordt gesproken op een Joods feest tot Joden onder de wet en tot Joodse bekeerlingen, niet tot christenen. Het wordt nooit meer herhaald door een apostel, ook door degene die het oorspronkelijk had gezegd en gepreekt. Dat is de apostel Petrus. Het werd gesproken voordat de Paulinische openbaring, het Nieuwe Testament, aan de gemeente was gegeven. En als apostelen en oudsten zich verzamelen in Jeruzalem bij de concilie om te beslissen wat noodzakelijk is voor een man om gered te worden, wordt nooit de dood, zoals beschreven in Handelingen 2 vers 38, genoemd. Dus waarom zou u uw theologie baseren op een vers waarmee zoveel problemen verbonden zijn? Wat een goed vers is, als het gaat om uw redding om te baseren, is 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 12. Dat is een heel eenvoudig vers, wat ieder mens kan begrijpen, en wat van toepassing is in zijn stellig op iedere christen heden ten dagen. Namelijk 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 12. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Het is heel eenvoudig. Dat zijn bijna allemaal één lettergrepige woorden. Je hebt de zoon of je hebt hem niet. Als je hem hebt, heb je het leven. Als je hem niet hebt, heb je het leven niet. Je hoeft je geen zorgen te maken om bekeren, te geloven, belijden en gedoopt te worden. Als je de zoon van God hebt, heb je het leven. Dan heb je de wet van, als zesde, dat iets volkomen met namen genoemd wordt. De schrift zonder om zorgen te maken over wat de kerk of de traditie zegt, is Gods volkomen openbaring betreffende alles wat belangrijk is voor uw geestelijk leven. En de apostel Petrus zegt dat zo in de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1, vers 3 en vers 4. Gelijk ons zijn een goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, terwijl ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, maar dat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Het gaat hier om vers 3. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Alles. Dan als zevende punt wil ik noemen het belang van de context. De context zijn de versen die voor en na de passage die je studeert genoemd worden. Een van de manieren om de schrift verkeerd te delen of te snijden is een vers uit de context te nemen. Als je dat vers scheidt van zijn inhoud, van zijn context, ja, kan je het alles laten zeggen wat je wil. Dat is Bijbelse anarchie. Er zijn drie, zeg maar als een oud gezegde, wetten van Bijbelse interpretatie. Context, context, context. En een tekst zonder een context is ja, een tekst die je alles kan laten zeggen. En een goed voorbeeld daarvan is hoe elke evangelische en conservatieve fundamentalistische gereformeerde christen 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16 behandelt. Ieder zegt dat hier de schriften verwijzing zijn die naar de oorspronkelijke manuscripten heen verwijzen. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16 zegt het letterlijk zo in de Statenbijbel. Al de schrift is van God ingegeven. Al de schrift is van God ingegeven. Ingeblazen, zou ik kunnen zeggen. Maar Paulus heeft je al precies verteld wat de schrift is waarover hij hier spreekt. Het was de heilige schriften, meervoud in vers 15. Nou, die kon Timotheus al weten, zegt hij. Al dat gij van kind af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. De heilige schriften geweten hebben. Nou, hij kon ze weten. Dus kunnen nooit oorspronkelijke handschriften geweest zijn. Van Mozes, David, Salomo, Isaiah, Jeremia, Ezekiel, Daniel. Dat is vrij eenvoudig, denk ik. Heel belangrijk is als u over de context spreekt, wie spreekt er, tot wie spreekt deze persoon? En in de Bijbel zijn er maar drie mogelijke, of drie groepen. Een Jood, een Heiden, in het Oude Testament, dat zijn er twee groepen. Het Nieuwe Testament heb je nog altijd de ongelovige Jood, de ongelovige Heiden, en de gelovige, dat is de gemeente. Het geestelijk lichaam van Jezus Christus, en die drie groepen worden genoemd in 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 32. Een andere vraag die u dient te stellen is, wanneer wordt deze zaak besproken? In deze tijd of in een tijd voor de wet of na de tijd van de gemeente? De Heilige Geest plaatst elke gelovige nu in het lichaam van Jezus Christus. En daar is nog Jood, nog heiden nog Griek, naar Galaten 3, vers 28. Dus in deze tijd, zeg, van na de opstanding van Christus tot de opname van de gemeente, is het zo dat als een persoon niet gered is, in het lichaam van Jezus Christus is, is hij of een verloren Jood of een verloren heiden. Maar in het Oude Testament was er een lichaam van Christus. En als het lichaam van Christus eenmaal is opgenomen, met opname van de gemeente, worden gelovigen niet langer in het lichaam van Jezus Christus geplaatst. Dus in het Oude Testament, in de verdrukking, grote verdrukking, in het duizendjarige rijk, in de eeuwigheid, heb je geredde Joden en verloren Joden. Geredde heidenen en verloren heidenen. En daarin dien je een onderscheid te maken. Nu, de volgende studie gaat over de laatste 8 regels om de schrift correct te interpreteren. En nogmaals, dat is bijzonder belangrijk in de laatste dagen. U heeft daarbij geen bijbelschool nodig. U heeft de Heilige Geest nodig. Redding door geloof alleen in Jezus Christus. U staat de Bijbel. Daar volgen de uitgaven van de GBS in Rotterdam. En een Tromius Concordantie, een elektronische, die u bij ons kunt downloaden op onze site. Of een kopie van de oorspronkelijke uit 1750, de voltallige, driedelige Tromius Concordantie. En die kunt u, ik geloof, voor 10 of 20 euro bestellen, ingescand op een DVD. Mocht u niet opnieuw geboren zijn, heeft u de Heilige Geest niet en dient u zich te bekeren van uw gerechtigheid en te geloven aan Gods gerechtigheid, namelijk aan Gods enige geboren Zoon, de Heer Jezus Christus. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden en zalig worden, u en uw huis.